Voorzichtig op.
Ja. Ja, dat is wel de toekomst. Huh? Dat is de toekomst. Dit evangelie moet wel doorgaan hier in Nederland. Dus zaak dat we de kinderen goed in deze boodschap opvoeden. Allemaal de groeten van Jaap Brouwer uit Nijkerkerveen. Die heb ik gisteren nog even aan de lijn gehad. En dat schema wat we hebben. Zijn zoon zit in de graficus. En die heeft het nog een beetje mooier kunnen maken. En die kunnen het ook voor een redelijke prijs kunnen we kopen. Nou, ik doe er niet 1000. Want ja, ik wou dat ik 1000 kon bestellen. Dat ik zeker wist dat ik ze binnen no time kwijt was. Maar ja, dat is het ook niet. Maar we kunnen er wel een aantal bestellen. Dus dat is het ook voor jezelf. Als je zo'n schemaatje dan kan uitdelen aan iemand. Het kost dan iets van 26 cent per stuk. Dus dat in kleur. Dus dat valt dan alles mee. Dus ik ben wel van plan eigenlijk ja, 100 of zo te bestellen. Want 1000 dan weet ik dan. Ja, dat uitklapschema, dat kleurenschema. Dus dat hadden we al. Maar ik heb het toen ooit een keer willen maken opnieuw. Ik weet met evangeliseren toen. Maar toen was het zo duur. Toen heb ik het in zwart-wit en grijs. Maar ja, kleur is natuurlijk toch wel veel mooier. Dus nu, omdat hij het met zijn zoon wel kan doen, scheelt dat zoveel in kosten. En dan kunnen we toch wel een leuk prijsje. Kunnen we intussen weer een aantal bestellen. Dus dat zullen we maar doen, vind je niet? Dat lijkt me wel een goed idee. Goed, we gaan vandaag met de Romeinen, het tweede gedeelte verder. Dan gaan we echt met vers 1 beginnen. Ik heb nu een onderwerp over de verborgenheden van God. En we weten natuurlijk heel veel van de verborgenheid. Daar zijn we mee bekend toch, vanwege Paulus, daar hebben we het altijd over. Maar in de Bijbel wordt meer over verborgenheid gesproken. En waarom is dat toch van Paulus zo bijzonder en uniek? Omdat wij daar altijd zo de nadruk op leggen. Dus daar gaan we het over hebben nu. Maar dan wil ik eerst met het gebed beginnen. Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Dank u voor u, ja, voor het wonderbare kruis, Vader. Wat daar gebeurd is, dat u uw zoon hebt gegeven aan deze wereld om daar voor onze zonde te sterven aan het kruis. Vader, daar is heel veel over te zeggen. En Paulus geeft ons inzicht, Vader. U hebt het aan hem geopenbaard en ik bid ook, Vader, dat we hier steeds meer van gaan weten en verlicht mogen worden, zodat wij worden gesterkt door uw geest in de inwendige mens, Vader. En geef ons ook klaar een licht op het woord, Vader. En dat wil ik voor ons allemaal vragen. En ook danken in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, dus wat is nou een verborgenheid? Ja, is het, in het Engels zeggen ze mystery. Dus dan is het verborgen. Ja, het is van niemand bekend. Alleen degene die het leest. Nou, dat is het eigenlijk ook. Bij God, de verborgenheden. Dat is iets wat aan anderen niet geopenbaard is. En in de Bijbel is een verborgenheid alleen voor gelovigen. Alleen zij, ja. Alleen zij mogen en kunnen het verstaan. Dat gaan we nu met een aantal teksten zien. Ga met mij mee naar Psalm 25. Psalm 25. De mens zonder Gods geest kan de Bijbel sowieso niet verstaan. Wat hij kan verstaan is dat hij weet dat hij leert dat hij een zondaar is. Als wij dus met een ongelovige praten, ik kan wel over de opname gaan praten, maar dan denken ze, nou, hij gelooft in science fiction of hij is gek geworden. Dat kan helemaal niet. En allemaal dat soort dingen meer. Maar hij weet wel dat God bestaat. Dus hij moet erkennen dat God bestaat en dat hij een zondaar is en dat hij een verlosser nodig heeft. Dan heeft hij Gods geest, heeft hij helemaal nog niet, maar dat kan hij wel begrijpen. Anders zou niemand tot geloof kunnen komen. Maar heeft hij eenmaal Gods geest, dan zegt Paulus ook, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dus als ze eenmaal Gods geest hebben, zalig zijn geworden, dan kunnen ze ook verder tot kennis van de waarheid. En wij weten, recht gesneden. Nou, in Psalm 25 vers 14, dan zien we het ook staan. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Zie je dat? De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. Die hem respecteren, die hem hoogachten, die hem erkennen. Ja? Voor hen is de verborgenheid. Kijk met mij ook even in Prediker 3 vers 32. Zie het ook staan. Prediker 3 vers 32. Hooglied, of Prediker, Spreuken, Prediker 3 vers 32. 3 vers 32, ja. En dat kan dus helemaal niet. Is het 2 vers 32? Nee, dat kan ook niet. Nee. De zou het spreuken soms zijn. Dan heb ik een foutje gemaakt. Spreuken 3 vers 32. Klopt dat soms? Ja. Ja, want de afwijker is de Heer een gruwel. Maar zijn verborgenheid is met wie? Met de oprechte. Zie je? In dit verband is dat... spreuken is ook profetisch. Het zijn niet alleen spreuken. Het heeft ook met de toekomst te maken. Met de gelovigen in de grote verdrukking. Nou, inderdaad, de afwijker die afwijkt, ja... Die dus de antichrist aanhangt, is een gruwel. Maar de verborgenheid is met de oprechte. Dus ja, en we weten ook aan Daniel, dus met de oprechte in de grote verdrukking, dat is de gelovige. Dus de verborgenheden zijn voor de gelovigen. En Daniel, we weten, Daniel, er zijn toch ook verborgenheden geopenbaard. Het was een droom, Nebukadnezar, die wist niet waar het over ging. En Daniel, die is toen geroepen om die verborgenheid te verklaren. Dat kon ook alleen Daniel. Ja, voor degene die het niet weten, ik ga het even met erheen. Daniel 2, je denkt soms altijd, en ook degene die kijken of hier zijn, dat iedereen bekend is met alles, maar het is niet altijd zo. Dus Daniel 2, de droom van Nebukadnezar. En daar hebben we vorige keer ook wat over gezegd, met dat beeld, weet je nog, met dat hoofd en de armen en zo. Dat was ook een droom, Daniel heeft die verklaard. En Nebukadnezar had allemaal wijzen en astrologen en die konden het niet verklaren. Nee, een mens in zijn wijsheid en met zijn eigen geest kan de Bijbel ten eerste al niet uitleggen, want hij heeft Gods geest niet. En kan ook de dromen en visioenen die God geeft niet uitleggen. Absoluut niet, nee. Maar kijk in Daniel 2 vers 18, dan zien we, opdat zij van de God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid. Dat Daniel en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. Dus Daniel hoorde ervan dat die wijzen die zouden omgebracht worden door Nebukadnezar. Die zei, hij zegt, ja, die wijzen van mij, die kunnen wel hele mooie verhalen vertellen. Maar weet je wat, als ze hem niet kunnen verklaren, dan kost het hun leven. En dat werd bekend, ook bij Daniel. En daarom zegt hij, gaat hij, dat zie je ook in vers 2, vers, in vers 16. Daniel ging in en verzocht van de koning dat hij hem een bestemde tijd wilde geven, dat hij de koning de uitlegging te kennen gaf. En toen ging Daniel naar huis en gaf de zaak aan zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen. Opdat zij van de God des hemels, kijk barmhartigheid, verzochten over deze verborgenheid dat Daniel en zijn metgezellen met de overige wijze van Babel niet omkwamen. Zie je? Dus dan werd hun leven gespaard. En toen werd Daniel in een nachtgezicht, kijk, de verborgenheid geopenbaard. En toen loofde Daniel de God des hemels. Dus even in verband met de context. Kijk in vers 22 ook. Spreekt hij over God. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in de duister is. Want het licht woont bij hem. En zegt Daniel, die dankt God. Ik dank en ik loof u, o God, mijn vader, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij nu bekend gemaakt hebt, geopenbaard hebt, ja, die droom, wat wij van u verzocht hebben, want gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt. Nou, het woordje verborgenheid zie je nog een aantal keren staan. Kijk in vers 28, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Het is aan wie geopenbaard? Nebukadnezar snapte er niks van. Maar het is aan Daniel geopenbaard en hij heeft het uitgelegd. Nou, in de Bijbel is het zo dat God doet in feite niets in deze wereld voordat hij het heeft geopenbaard. Je zou kunnen zeggen, ja, maar de schepping dan? Daar is hij gewoon mee begonnen. Maar toen was er ook geen mens op aarde nog, ja. Het was de zesde dag, toen schiep hij de mens, ja. En de zevende dag rustte hij. Dus hij heeft toen geschapen, ja, maar Hij, als God iets wil doen, hij heeft een plan, als hij iets weet, dan maakt hij het eerst bekend en dan gaat hij het doen. En dan, later, wordt het opgeschreven in zijn woord. Zo zien we dat vaak in de Bijbel staan. Als we kijken in Amos, ja, wie weet waar Amos staat in de Bijbel. Het is niet een boek wat wij natuurlijk elke dag lezen. Dus, Tom die heeft een een tablet in zijn hand. Dus die is razendsnel. Die verslaat ons allemaal. Ja, maar bij mijn Bijbel is het 992. Bladzijde 992. Amos 3 vers 7. Kijk, gewisselijk de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard heeft. Zie je? Dus hij openbaard is. En dat is eigenlijk, voordat de aarde geschapen werd en de mens was, alles één grote verborgenheid. Ja? En het is niet in de mens hart opgekomen wat God allemaal gedaan heeft. Maar alles wat hij dus ging doen, heeft hij dus altijd die verborgenheid, want de mens wist daar natuurlijk niet vanaf, heeft hij daarom altijd aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard. En die spraken het en dan werd het ook opgeschreven. Nou, en zo heeft ook de Heer Jezus verborgenheden van God geopenbaard. Aan wie? Aan zijn discipelen. Ja, nou daar komen ze meteen op. Ik ben al een stapje voor, ja. Nee, de Heer Jezus heeft ook verborgenheden geopenbaard aan zijn discipelen. Kijk in Lucas. Lucas 8 vers 10. Het onderwerp is dus verborgenheden in de Bijbel, ja. En we gaan zien wat nou het bijzonder is, de verborgenheid die aan Paulus is geopenbaard. En het is niet een uniek woord, verborgenheid in de Bijbel. Bijvoorbeeld ook het woordje gemeente. Dat lezen we ook in de hele Bijbel. Maar het heeft niet altijd dezelfde. Bij Paulus heeft het een unieke betekenis. Want wij weten, dan gaat het over het lichaam van Christus. Maar buiten Paulus kom je het woordje gemeente ook tegen. Maar dan spreken we over Israël. En later in het bijzonder over de kleine kudde natuurlijk. Dus dat is een onderscheid. Het is niet hetzelfde. Het is met deze verborgenheid precies hetzelfde. Kijk, als de Heer Jezus Christus verborgenheid spreekt in Lucas 8 vers 10. Dan zien we het daar ook mooi staan. En hij zeide Christus, want de discipelen vroegen in vers 8, wat mag deze gelijkenis wezen? Het ging over de gelijkenis van de zaaier. Nou, hij vertelt een gelijkenis van de zaaier. En de discipelen zeggen, ja, wat betekent dat dan? En hij zeide, u is het gegeven, kijk, de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenis, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Als wij die Gods geest hebben, praten met een ongelovige, kan je dingen vertellen over de Bijbel. Nou, oké, hij hoort het wel, maar hij verstaat het niet. Hij kan het misschien wel zien, maar hij ziet het niet echt. Wij zeggen wel eens, hé, dit is het, ik zie het. Dan heb je verlichting. Maar dat komt omdat je Gods geest hebt. En hier spreekt hij ook over gelovigen en ongelovigen. Nou, we weten, de fariseeërs en zo, die wilden hem niet. Dus hij sprak in gelijkenissen, ja. Hij openbaarde aan zijn discipelen, maar hier zie je het ook gespecificeerd. Als Christus spreekt over de verborgenheid, verborgenheden, het is meervoud trouwens, verborgenheden, waarvan? Staat erbij. Van het Koninkrijk Gods. Dus van het Koninkrijk Gods, wat God dus gaat vestigen hier op aarde, zijn verborgenheden te vertellen. Dat wil zeggen dat hij dingen gaat vertellen over iets wat reeds eigenlijk in het Oude Testament al staat, maar nog niet alles is geopenbaard en daar geeft hij een verdere openbaring over. Maar dan hebben we het dus wel over profetie. Ja? Kijk, toen eenmaal bleek dat Israël niet in Jezus geloofde, ging hij alleen met de gelovigen verder. Ja, dan zie je, dan ging hij op een gegeven moment alleen met de gelovigen verder. Want de twaalf kregen ook de opdracht, hè, door heel Israël het evangelie van het koninkrijk te vertellen. En ze kwamen terug en Israël had het toen niet aangenomen. Dat was eigenlijk de eerste grote opdracht. En toen ging hij op een gegeven moment beperkt zich meer tot met het omgang met de gelovigen. Nou, dan zie jij, vooral degene die, even kijken hoor. Bijvoorbeeld een voorborgenheid die de Heer Jezus Christus gaf. Het koninkrijk, dat weten we, dat is op zich geen verborgenheid toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam, want dat was de hoop van het volk Israël. Ze wisten, wij zullen eenmaal een koninkrijk hebben en de Messias, de Zoon van God, die gaat hier op aarde regeren en zal ons verlossen van onze vijanden, zodat wij hem kunnen dienen en wij zullen deze wereld regeren. Wij zijn zijn volk. En dat is de hoop, een koninkrijk. Dat was hun belofte. Aan Abraham, een groot volk, aan David, een koninkrijk met een koning. Dat wisten ze. Ja, dat wisten ze. Maar wat ze niet wisten, dat is, als ze het niet zouden aannemen, er staat ook geprofiteerd, dan zal God hun straffen. Ik ben nu in de psalmen lezen, aan het lezen. En dan zie je volop, de psalmist die schrijft over de gelovigen in de grote verdrukking, die zijn hoop stelt op God. En hoe lang nog? En sta op, weet je wel. En dan vraagt hij, Heer, wees mij nabij. Mijn vijanden die benauwen mij. Dat gaat allemaal over die toekomst. Dus ook dat is geprofiteerd, die tijd die gaat komen. Maar wat is nou verborgen als Christus bijvoorbeeld vertelt, ja, weet je, ik zeg het even in mijn eigen woorden in Lucas. Dan zegt hij over dat ze nog een jaar tijd hebben om zich te bekeren. Als Israël dat met Pinkster niet aanneemt, voordat hij stierf, zei hij dat. Hij zegt, nou ja, krijgt Israël nog 1 jaar de tijd om zich te bekeren. En als ze dat dan niet hebben gedaan, hou dan die boom af, hè, Lucas 13. Omdat ze brengen geen vruchten voort. Als dat het geval is, hou hem op. Nou, dat weten wij. Met Handelingen 7 is Stefanus gestenigd. Maar goed, dat is ook iets wat de Heer Jezus Christus heeft geopenbaard toen hij op aarde was. Een verborgenheid van het koninkrijk, wat we in het Oude Testament niets over lezen over het jaar. Helemaal niks. Dan kan je zoeken wat je wil, je zal het niet vinden. Het is pas de Heer Jezus die dus dat heeft geopenbaard. Iets nieuws over iets waar het Oude Testament reeds over gaat. Namelijk het Koninkrijk. Als een voorbeeld. Dus de gelijkenissen waren dus een verborgenheden van God over het Koninkrijk waar? Op aarde. Koninkrijk Gods op aarde. Daar gingen die gelijkenissen over. En die gelijkenissen waren dus verborgenheden. Ja? En, hij openbaart dus aan zijn volgelingen dat zij het mogen verstaan. Aan hun gaat hij het ook uitleggen dan later. Maar de Farizeeën, die snapten het niet. Nou, en dan, wat jij net al zei, Barry. Ja, ook Paulus, de apostel van de heidenen, maakt een verborgenheid bekend. Ik zeg u een verborgenheid, zegt hij toch? Waar zegt hij dat? Ik zeg u een verborgenheid. 1 Korinthe 15, vers 50, 51. Ja, daar gaan we niet heen hoor. Maar wat was die verborgenheid? Dat was bijvoorbeeld de opname. Dat was een verborgenheid. Dat Christus naar de beneden komt, is geen verborgenheid. Dat heeft hier deze Christus trouwens in de Evangelie ook gezegd. En dat hij op aarde gaat regeren. Maar dat hij naar beneden komt, voor de geloof van het lichaam van Christus, dat is een verborgenheid. Die is alleen aan Paulus geopenbaard. En het is ook aan hem geopenbaard en wij lezen in de brief van Paulus aan mij. En ik begrijp het ook, ja. Ik kan het verstaan. Nogmaals, als jij die verborgenheid aan een ongelovige gaat vertellen. Ik heb het ooit een keer verteld aan iemand. Ik werd echt ronduit uitgelachen in mijn gezicht. Toen dacht ik, ja, dat moet ik ook niet doen. Want dat snapt hij ook niet. Hij moet alleen maar het evangelie van zijn behoudenis moeten horen. Hij moet eerst gered worden. Goed, dus Paulus die maakt ook verborgenheden bekend. Ga met mij mee over vooral de verborgenheid. Efeze 3. Want wat is nou de verborgenheid eigenlijk? In eerste instantie. Jood heiden in mijn lichaam. Precies. Absoluut. Efeze 3. Kijk, we hebben mooie achtergrondmuziek. Maar het is wel te verstaan nog, hè? Ja, Ars Musica is aan het oefenen hier. Voor kerkraden. En ze zijn heel goed. We zijn heel trots op ze. Maar nu moeten we druk oefenen. Ze zitten niet in de kerk in ieder geval. Dat is een ding wat zeker is. Efeze 3. Vers 4. Paulus zegt, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap, kijk, in deze verborgenheid van Christus. En als je kijkt in hoofdstuk 2, dan zie jij dat hij daarover spreekt. Namelijk 2 vers 15 bijvoorbeeld. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt tussen de Jood en Heiden, namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande. Kijk, opdat hij die twee in zichzelf zou tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En dat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Dat is onmogelijk in ten tijde van de Heer Jezus. Het is ook onmogelijk dat Petrus dat gezegd zou hebben. Ik doe die wel even dicht, Jaap. Als jij dan kan je die deur weer. Kom, zelt het geluid zo. Hij is open hoor, van het slot af. Dus ik kan hem zo. Nou, doe maar hoeveel je wil. Als we niet te warm krijgen allemaal hier, dan. Dat was onmogelijk dat Peter zou zeggen, Jood en Heiden in één lichaam. Dat heeft hij ook niet gezegd met Pinksteren. Er waren alleen Joden daar. Want dat was ook het programma van God. Met het volk Israël. En hier zien wij, Paulus heeft een verborgenheid. Hij zegt in vers 4, 3 vers 4, dit lezende. Ja, dan moet je hoofdstuk 2 wel gelezen hebben. Dan zegt hij in 10 en 11, dat is nog verschil, of 11 en 12 tussen de Jood en Heiden. Hij had helemaal niks. En later zegt hij, jullie zijn verzoend. Zit je op de tocht, ja, of niet?
Nee, is wel goed.
Oké. Okay. Nee, dan moet je maar zeggen. Hoor. Dus dat is een gigantisch verschil. En daarom is het ook een verborgenheid. Dat is daarvoor nooit geopenbaard geworden. Wel, kijk, in andere eeuwen de mensen, de kinderen, de mensen niet eens bekendgemaakt. Dus in alle eeuwen voor Paulus is dat nooit bekendgemaakt geworden. Gelijk zij nu. En nogmaals, ik zeg het elke keer. Degene die hier lang zitten weten dat. Maar als je het woordje nu leest bij Paulus, bedoelt hij de bedenkende genade. Op het moment dat hij dat schrijft. Het is dus op dit moment, nu, kijk, geopenbaard. Die verborgenheid aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk, en denk eraan, apostelen en profeten in de bedenkende genade. Niet apostelen de 12 of profeten. Uit de tijd van de Heer Jezus of daarvoor. Het Oude Testament absoluut niet. In de bedenkende genade had je in het begin ook apostelen en profeten. En die spraken over de verborgenheid. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Wij zijn mede-erfgenamen met Christus. Heidenen. Onvoorstelbaar. Wie waren dat in het verleden? Dat waren de Joden. Wat staat er nog meer? En mededeelgenoten zijn de belofte in... mede erfgenaam en van hetzelfde lichaam. En mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie. Waarvan ik een dienaar ben. Een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods. Die mij gegeven is naar de werking zijn en kracht. Zie je in vers 4. Dat je kan bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Nou, dat is ook het antwoord op de vraag. Daar had het woensdag ook nog even over volgens mij. Ja, je hoort het nergens. Ik heb het nergens gehoord. Hoe kan dat nou? Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Paulus zegt, je kan het merken als je het leest. Ja, we kunnen wel de schuld aan de kerk geven. Ja, die heeft een verkeerde leer geleerd. En ik hoor het daar niet. Maar Paulus zegt, gij, en hij spreekt tegen de gemeente te Efeze, dat weet ik. Dus die gemeente, die moet dat leren. Maar persoonlijk, wij ook, wij dit lezende kunnen bemerken. Mijn wetenschap, als ik goed gelezen had al die tijd. Dan had ik het geweten. Had ik geweten, Paulus heeft die kennis in die verborgenheid van Christus. Aan hem in vers 2 is de bedenkende genade gegeven. Dat is toch helder als glas. Nu zeggen we allemaal, ja, daar kan je geen spel tussen te krijgen. Het is zo duidelijk als wat. Maar ja, goed. Als ik dat natuurlijk, maar ja, wat heb ik gedaan in het verleden? Ik kwam tot geloof. En jullie waarschijnlijk ook op die manier. Niet waarschijnlijk op geloof gekomen, want jullie zijn allemaal in Christus. Maar daarna ben je gaan kijken, daarna die kerk, naar die lezen, dingen lezen en horen. Wat anderen allemaal zeiden en opschreven. En ik heb dat ook gecheckt met de Bijbel allemaal. En toch heb ik dit niet goed gelezen dan. Want staat er duidelijk. Maar in ieder geval, aan Paulus is dus die verborgenheid bekendgemaakt. En waarom is dat verborgen geweest? Nou, er is nu geen verschil tussen Jood en Heiden meer. Dat is duidelijk. En in de tijd van Christus was dat wel zo. Dus ja, voor Paulus en daarna, dan weten wij, dan is het altijd dat de Jood op de eerste plaats komt. En dan de Heiden pas. Want ga mee naar Romein 2. Want de Jood heeft namelijk, kijk, ze zijn niet uitverkoren of in het leven geroepen omdat ze beter zijn. Nee, helemaal niet. Het was een hardnekkig geslacht. Ze zijn niet beter. Weet je, God heeft Abraham geroepen uit de heidenen toen de tijd met de torenbouw van Babel. Hij ging zich een eigen volk beginnen. Maar Abraham was ook een afgodendienaar, ook een heiden in het begin. Heeft hij God geloofd en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En uit hem is dat hele volk Israël ontstaan. En God is met het volk doorgegaan vanwege de belofte aan de vaderen. Maar niet omdat ze beter waren dan heiden. Want dat heeft de wet wel aangetoond, zegt Paulus in Romeinen 3. Hij openbaart dat de Jood, aan hen was de wet gegeven. Ze hebben de wet niet gehouden. Maar daardoor staat de hele wereld schuldig voor God. Als zij die konden houden en ze hebben de wet, online kunnen het ook niet houden. Dus er staan allemaal, is bewezen dat er zondaars zijn. Ook die Jood. Dus ze zijn niet beter. Nee, absoluut niet. Maar God had er wel een doel mee. Namelijk om, kijk, aan hun die wet te geven. Het volk te verlossen. En dan via dat volk de wereld de redding te brengen. Zoals wij nu het lichaam van Christus, de redding naar de wereld brengen. Kijk, maar hun roeping was in 2 vers 19 en vers 18, gij weet zijn wil, dan spreekt hij over de Joden, en beproeft de dingen die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet. Ja, de kennis van God, dat lees je in de wet. Dat lees je in de hele... De wet zijn natuurlijk de eerste 5 boeken, maar de wet, soms die ook, dan slaapt het gewoon op het hele Oude Testament. De wet, profeten en psalmen. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht degene die in de duisternis zijn. Ja, als jij het licht hebt met de wet, en dat is het licht, in uw licht zien we het licht. Als jij dat licht hebt, aan jouw volk is dat gegeven, wat betekent dat voor de rest van de wereld? Dat die in de duisternis zitten. Die hebben het licht niet. Dus zij moeten naar Israël, of Israël moet naar hun leren van het licht. En dat is wat hier staat. Zij betrouwden zichzelf te zijn een leidsman der blinden. Inderdaad, de heidenen waren blind. En terecht dat ze zichzelf zo betrouwden. En kijk, een licht voor degene die in duisternis zijn. Zie je? Zij hoorden het licht te zijn, want de heidenen zaten in duister. En in vers 20, een onderrichter der onwijzen. Ja, zonder Gods woord, wat ben je dan? Onwijs. Met Gods woord krijg je wijsheid. Dat was Israël. Een leermeester onwetenden, de heidenen waren onwetend. Want zij hebben de gedaante van de kennis en de waarheid in de wet. Dat is de roeping van het volk Israël. Zij zijn eigenlijk de leraars en daarom zij zijn ook nummer 1. Zij staan boven de heidenen, omdat een leraar staat ook nou eenmaal boven de leerling en niet andersom. De leerling staat niet boven de leraar. Daarom eerst Israël en dan de heiden pas. De heidenen zijn in duister, zijn onwetend. Zijn gewoon zonder God. En God was met volk Israël. Daarom die verhouding. En dat was ten tijde van Christus zo. Ik ben niet gekomen dan tot de verloren schaap van het huis Israël. En straks als deze bedenking afgelopen is, dan gaat het weer, krijg je weer dat onderscheid. Ja. Dus ja. En in deze bedeling is het nu zo, dat de Jood moet nu naar de heiden om over de verborgenheid te horen die aan Paulus is geopenbaard. Het is nu precies andersom. We hebben het nu niet over volken, het is allemaal individueel. Dus iedereen zonder Gods woord, zonder Gods geest, leeft in duisternis. En wij hebben het licht van Christus. En wij moeten het licht naar de wereld brengen. Het grote verschil met de andere verborgenheden is, dus die wij in de Bijbel zien, dat wat Paulus bekendgemaakt kreeg, niet eerder in Gods woord terug te vinden is. Dat is het grote verschil met de andere verborgenheid die je in de Bijbel leest. Kijk, tot Paulus wist helemaal niemand daar iets van. Zelfs Paulus zegt ook, de mens, Jezus Christus, ja, die in het vlees daar op aarde liep, ja. Dus ik spreek niet over zijn godheid, hij zegt soms, dat weet ik ook niet, alleen de Vader. Hoe kan dat nou? Jezus is toch God? Dan moet hij dat toch weten. Hoe kan hij zeggen, dat weet alleen de Vader, maar niet ik? Hij is toch God? Maar dan spreekt hij als Christus, als in zijn mens zijn, zeg maar. Dan, nee, inderdaad. Dus ook de verborgenheid, zou je kunnen zeggen, moet voorzichtig zijn wat ik zeg, want het is een controversieel onderwerp, in de Verenigde Staten ook. Maar Christus wist ook niks van de verborgenheid. Oh Jan, dan doe je aan godslastering. Nee, als mens, toen hij daarop liep, hij liep daar als mens ook. Hij was God, zonder meer. Ja, maar hij heeft net zoals wij ook zijn geloof in de schrift moeten stellen. En dat geloven. En dat ging over hem. En hij is die weg ook gegaan. In het kruis heeft hij 3 uur daar gehangen. In de Godverlatenheid. Heeft hij de teksten in zijn hoofd gehad. Vertrouwende op dat de Vader hem weer zou doen opstaan. Ja? Geloof, dat is het geloof van Christus. Ja? Je zou kunnen zeggen, ja, maar hij is God. Nou ja, ja, kunstje kan ik ook. Nee, hij heeft echt als mens ook geloof 100% op de Vader moeten stellen. Zoals wij dat ook moeten doen. Dus die verborgenheid, daar heeft hij niet over gesproken. Ik ben van overtuigd, als mens heeft hij dat ook niet geweten. Als God natuurlijk wel. Waarom kan ik dat zeggen? Omdat als je kijkt in Efeze 3 vers 9. Dan zien we ook staan. Het was verborgen bij wie? Bij God. Dat staat niet verborgen in Christus. Efeze 3 vers 9. De verborgenheid. En alle te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is. En dat hebben we in vers 6 net gelezen. Jood en heiden in één lichaam. Mede-erfgenamen. die van alle eeuwen verborgen geweest is in God. Dus er was maar één die het wist. En dat was God de Vader. De engelen niet, niemand niet. En welk alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus de profeten en de Heer Jezus Christus spraken over dingen die niet onbekend waren op zich. Ja? Het waren wat de Heer Jezus Christus en de profeten deden, maar vooral de Heer Jezus Christus dus. Het waren elke keer weer verdere openbaringen over iets wat al bekend was, waar de Bijbel over spreekt sinds de schepping. Daar gaat het om. De verborgenheid van de Heer Jezus Christus, dat is dus iets wat vanaf de schepping der wereld geldt. En bij Paulus is dat natuurlijk anders. Kijk, Matteüs 13. Matteüs 13. Het gaat over die gelijkenis ook. Vers 34 en 35. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken. Kijk, door gelijkenissen. Het is een vergelijkbare tekst met wat we net lazen, ook over gelijkenissen. Maar hier staat er iets meer. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Tot wie? Tot de scharen. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voorbrengen dingen, kijk, die verborgen waren. Zie je, die gelijkenissen, dat zijn dus verborgenheden. En dat staat erachter, van de grondlegging der wereld. Zie je, dus die verborgenheden van Christus, die zijn allemaal vanaf, dat staat hier van, maar dat betekent vanaf de grondlegging der wereld, vanaf de schepping van de wereld. Dus al die verborgenheden hebben te maken met de tijd vanaf Genesis 1. Maar Paulus spreekt over dingen die waren verborgen van voor de schepping. Ja, die niet eerder aan de mensen waren bekendgemaakt, zoals we net in Efeze 3 vers 5 lazen, toch? Waaraan gij kunt merken mijn wetenschap in deze verborgenheid, welke in de, al de eeuwen aan de mensen niet bekendgemaakt is. Al de eeuwen, dus vanaf de eerste eeuw tot en met nu, is dat aan niemand bekendgemaakt geworden. Aan niemand, ja. Dus we weten, de verborgenheden zijn alleen voor de gelovigen, dat hebben we net gezien, ja. En daarin ligt ook de kracht, omdat ze spreken over degene aan wie het gericht is. Dus wij moeten natuurlijk, wij lezen de hele Bijbel. Ik lees ook Matteüs en de Evangelie. Maar voor de bekrachtiging, nee. Vanuit Paulus, dat weten we ook, we lezen de hele Bijbel vanuit de brief van Paulus. Ja? Dus ik geloof ook, de brief van Paulus, dat is in essentie mijn dagelijkse kost, mijn bekrachtiging in de inwendige mens. Maar ik heb ook de profeten en het Oude Testament dergelijke heb ik ook nodig. Ja, zodat ik de Bijbel helemaal kan begrijpen. En dat geeft grote blijdschap en ook kracht. Want ja, als Paulus zegt, door één mens is de zon in de wereld gekomen, moet je wel weten wie die bedoelt. Nou, dat kan je nooit begrijpen zonder dat je Genesis gelezen hebt, dat Adam daar in zonde gevallen is. Dus dat heb je nodig. En Paulus haalt heel vaak Oud-Testamentse teksten aan. Alleen, je moet opletten als vergelijking om ons iets te leren. Om iets duidelijk te maken. Net zoals je zoals nu bijvoorbeeld wel iets hebt. En dan ga je dat bijvoorbeeld verduidelijken met een voorbeeld. Omdat mensen het dan gaan begrijpen. Zo doet Paulus dat eigenlijk ook. Of bepaalde principes die toen golden ook voor nu gelden bijvoorbeeld. Maar goed, ze zijn dus gericht, die verborgenheden, aan wie ze gericht gesproken zijn, zoals Christus dat tegen de apostelen deed, om hun toe te rusten. Dus ja, Romeinen 16 vers 25. Ja. En voor ons is dat Romeinen 16 vers 25 onder andere. Dat is wel een van de belangrijkste teksten over dit onderwerp. Hem nu, dat is de conclusie van de Romeinenbrief, waar we dus straks aan gaan beginnen. Hem nu, die machtig is u te bevestigen, daar heb je het. De toerusting, de bekrachtiging, de versterking. Naar mijn evangelie. Nou, dat is maar één uitleg, toch? Wie is mijn? Nou, Paulus de brief begint. De Romeinenbrief begint met Paulus. De leerbrieven bij Paulus beginnen altijd met alleen zijn naam. Als je bijvoorbeeld een andere brief voor Timotheus, zie je soms Paulus Timotheus. En, maar Romeinen, Efeze beginnen met Paulus. Aan hem is de leer geopenbaard. Mijn evangelie, kijk. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring, daar heb je de verborgenheid. De prediking van Jezus Christus in overeenstemming met de openbaring van de verborgenheid. De verborgenheid, het was dus verborgen bij God. Wij weten, het was in God verborgen. Dus voordat ook maar de schepping, dat die kwam, is er niets over geschreven. Want Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan begint vers 2, en de hemel, nee, vers 2 begint, en de aarde. En vanaf dat moment gaat het alleen maar over de aarde. Gods plan op aarde. En dan komen we bij Paulus. En daar was de verborgenheid voor nodig. Want dat lees je vanaf Genesis 1 vers 1 niet. Het gaat alleen maar over de aarde. Maar Paulus spreekt over wat in de hemel is. Vandaar, dat is verborgen geweest al die tijd. En over die verborgenheid praten wij. Kijk, het is geopenbaard. Paulus zegt, mijn evangelie. Dus het is aan hem geopenbaard. Kijk, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. De tijden vanaf het begin van de schepping. Want ja, wanneer zijn de tijden der eeuwen begonnen? Ja, dat is natuurlijk vanaf Genesis 1. Is verzwegen. Verzwegen, dat staat heel duidelijk, verzwegen. Dus dat betekent, het is heel bewust stilgehouden, geheim gehouden. Niet zomaar. Oh, er kwam toen een tijd, toen ben ik er maar over gaan praten. Nee, heel bewust heeft God dat gedaan. Dat gaan we ook zo zien. Heel bewust heeft hij dat gedaan. Maar nu, daar heb je het weer, maar nu geopenbaard is. Nu in de bedenkende genade. Aan de apostel Paulus is het geopenbaard. En die versterking, ik zei het net al, is ook door de profetische schriften. En dan naar de bevel des eeuwige Gods. Kijk, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekendgemaakt. Dus het is onder heidenen tot gehoorzaamheid aan dat geloof. Die verborgenheid aan Paulus, de gezonde leer. Dat is voor onze gehoorzaamheid. En dat is wat hij bekend maakt. En wat wij ook bekend maken. En dan al de heidenen, zie je het ook weer het verschil met Israël. Dus ja, zolang wij in de bedenkende genade leven, zijn de woorden die God sprak tot Paulus, dat is het evangelie van ons. Het lichaam van Christus. Simpel toch? Niet ingewikkeld. De verborgenheid die de Heere Christus sprak tot de apostelen en de profeten in het Oude Testament, zijn voor die gelovigen in die tijd en voor dat programma. Dat verschil moet je maken. Om hun toe te rusten en te versterken voor dat aardse programma. De woorden van God versterken degene aan wie zij gericht zijn. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Je kan best, ik lees ook het Oude Testament, ik lees ook het Evangelie. En helaas, het christendom betrekt dus, men zegt dan, de gemeente is begonnen met Handelingen 2. Maar dan voor de verdere toerusting en gehoorzaamheid des geloofs gaan ze allemaal naar de evangelie waar ze eigenlijk van zeggen, die was toen niet begonnen, begon pas in Handelingen 2. En het is niet aan ons gericht. Dus het zal ons daarom ook niet versterken en ons niet toerusten. Dat kan gewoon niet. Voor ons is dat het hemelse programma in deze tijd in de bedeling der genade. Ga maar mee naar Romeinen 11 vers 25 voor nog een verborgenheid. Dus je hebt één grote verborgenheid, zou je kunnen zeggen. Dat wat de hele boodschap was verborgen. En het begint natuurlijk met, we gaan in Romeinen 1 ook zo meteen zien, dat een Paulus is iets, ja, je zou het zo kunnen zeggen, God heeft echt vanaf het begin iets geopenbaard en werd steeds meer. Abraham wist alweer meer dan Noach. Noach wist alweer meer dan Adam. En David wist alweer, en zo gaat het verder, en dan komt weer Paulus. Nou, Paulus is de allerhoogste openbaar gegeven. Ja, en kijk, ter voorkoming dat wij de boel gaan vergeestelijken, omdat wij het soms niet helemaal goed snappen, zegt Paulus in Romeinen 11 vers 25, dan heeft hij het over die olijfboom, hè? Dat de natuurlijke takken, wie zijn dat? Israël. Die zijn afgehouden. En de tegennatuurlijke, onnatuurlijke takken, de heidenen, zijn ingeplant. Niet op Israël, hè? Dat wordt vaak gezegd. Maar dat heeft met de belofte aan Abraham te maken. Dat het heil zal naar de hele wereld gaan. En dat is nu het lichaam van Christus. Maar Paulus zegt, Let op, hè. Israël is nu dan wel, staat nu wel stil, maar Israël is niet afgeschreven. Want wat doet de kerk? Nou, niet allemaal, maar die zijn er natuurlijk een lering dat Israël, wij zijn het geestelijk Israël. De vervangingstheologie. Dus ja, Israël is bij het kruis gevallen. En dat heeft helemaal geen betekenis meer. Dus nu zijn wij het geestelijk Israël. Maar Paulus zegt, wacht even, is ook een verborgenheid. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Wat is die verborgenheid? Nou, dat de heidenen dus zalig worden door een gevallen Israël. En niet door een gezegend Israël. Want het plan van God is, in het verleden, dat Israël zou gered worden. En het geredde Israël zou dan de redding naar de heidenen brengen. Dus de heidenen zijn voor hun redding afhankelijk van een gered Israël. Ja, Israël is gevallen. Weten we van Paulus. Hoe kunnen heiden nou gered worden als er geen gered Israël is? Dan hebben we toch een probleem. Dan hebben we een heel groot probleem. Maar daarom zegt Paulus, heeft u ook laten zien dat er is iets veranderd, een verborgenheid. De redding is nu niet meer door een gered Israël of dankzij Israël. De redding is nu zonder Israël. Een gevallen Israël. Ja, dus gelukkig is dat zo. En Paulus zegt, ik wil niet dat dat onbekend is. Zie je, deze verborgenheid moet je weten. Nou, helaas, heel veel gelovigen, die weten dat niet. Dan kan je zeggen, hoe kan dat nou? Het staat er toch? Ja, het staat hier. Maar dan moet je wel de apostel Paulus lezen. Kijk, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. En dat is theologie. Vaak. Bij theologie word je eerder niet slimmer hoor. Word je eerder dommer. Want dan, omdat je niet recht snijdt, wat ga je dan doen? Dan ga je je eigen wijsheid gebruiken. Want je komt er niet uit. Dat kan niet anders. Als je recht snijdt, heb je dat niet nodig. Want het verklaart zichzelf de Bijbel. Als je niet recht snijdt, dan ga je dingen die in tegenspraak met elkaar lijken. Dat kan natuurlijk niet. De Bijbel kan zichzelf niet tegenspreken. Dus ga men allerlei dingen bedenken om het kloppen te krijgen. En dat is nou precies wat hier staat. Dat is wijs bij jezelf zijn. Nee, Paulus wil niet dat, God wil dat niet. En dan zegt hij het ook, de verharding of de verblinding van het volk Israël, dus dat ze gevallen zijn, is voor een deel over Israël gekomen. Dus niet heel Israëls gevallen, er zijn Joden nu nog steeds, die gelovig geworden, maar er staat ook iets achter. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus die verblinding van het volk Israël, het volk, hè, niet individueel, want Joden komen tot geloof. Maar als volk is die verblinding over dat volk Israël, wat nu daar in het Midden-Oosten is en wereldwijd. Maar dat is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat wil zeggen als het lichaam van Christus vol is, om het zo maar te zeggen, en opgenomen wordt. En dan gaat hij met het Israël verder. Kijk maar, het volgende vers. Alzo zal geheel Israël, dat wil zeggen gelovig Israël, de kleine kudde is dat uiteindelijk, zalig worden. Zie je, er is een toekomst van het volk Israël. Nou, en dat is die verblinding, Paulus zegt, dat moet je weten. En hij openbaart dat. Anders zou het ook niet weten. Het is belangrijk dat de mensen dat weten, ja. Dat is een verborgenheid. Er is geen verschil meer tussen de Jood en de heiden. En velen denken dat Israël is afgeschreven. En dat wij ervoor in de plaats zijn gekomen. Ja? Maar het is niet zo. Israël is bij het kruis. Wat was het ook in Handelingen? Vee? Je zei het nog zondag, op woensdag. Israël is worstnokken. Oh ja. Ja, die letters achter elkaar. Ik heb het zelf verzonnen, maar ik weet het niet eens meer. SVV. Struikeling. Val. Vermindering. Zo is het. Maar hoe ziet de wereld het? Die zien het kruis als een nederlaag. Nee, die beginnen met kruis is de val van Israël. En dat is dus niet zo. Ze zijn daar gestruikeld. En hoe weten wij dat? Hoe weten we dat nou? Ik heb het al vaker over gehad. Dat weten wij door de apostel Paulus. Romeinen spreekt erover. Romeinen 11 zelf. Die tekst hebben, die kennen wij heel goed. Daar staat het ook. Zij zijn gestruikeld wat zij vallen zijn. De struikeling bij het kruis. Maar door hun val. En dan spreken we over Handelingen 7 bij Stefanus. Toen is de redding naar de heidenen gegaan. Nou, je ziet het. Zonder Paulus. Zonder het snijden. Ga je dit nooit begrijpen. Dus we kunnen misschien wel eens klagen, ach wat is toch eigenlijk erg en wat zijn wij toch zielig dat we met zo weinig mensen zijn. Je kan beter het omdraaien. Je zegt, wat ben ik blij en wat ben ik bevoorrecht dat ik deze waarheid ken. Ja, want ik begrijp het. Ja. Dus door openbaring van deze verborgenheid van Christus aan Paulus weten wij dit allemaal en hoeven wij dus ook niet te vergeestelijken om het te kunnen uitleggen. We kunnen het gewoon letterlijk lezen en we hoeven het niet kloppend te maken, want dat verklaart zichzelf omdat wij het recht snijden. Zo simpel is het, ja. Dus ja, wij zijn nu niet afhankelijk van Israël of ze gelovig zijn of niet, maar het is tijdelijk, ja. En je ziet ook in Romeinen 11, vers 29, God heeft beloofd aan het volk Israël, vers 29, de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. God heeft beloften voor het volk gedaan en die gaan gewoon uitkomen in de toekomst. Het koninkrijk van God op aarde met Christus op de troon in Israël. Maar Israël moet gezuiverd worden, dat klopt, ja. En nu gaat het om enkelingen die tot geloof komen. Maar dan zal je een heel volk gezuiverd, hè, denk aan 144.000, het wordt geëvangeliseerd in de grote verdrukking. En dan krijg je dus een heel volk wat het koninkrijk ingaat, gezuiverd. Hè, de kaf van het koren wordt gescheiden, het kaf wordt verbrand, grote verdrukking het oordeel. En het koren, het tarwe, dat wordt in een schuur samengebracht. En dat is het volk Israël in het koninkrijk. En denk aan, ik hoop dat ook ooit nog een keer, de feesten. Want daar zie je het hele profetische programma van God. Ik heb dat boekje De Feesten, dat zal jij waarschijnlijk ook wel hebben. Van, met Morgenrood, denk ik, toen de tijd. Van Haneveld, dacht ik dat het was. En dan wordt het mooi uitgelegd, alleen het wordt allemaal op ons betrokken. Maar het heeft juist het is een profetische kalender. De feesten, daar zie je het hele plan van God. De grote verzoendag, weten wij, dat is letterlijk bij die tempel en zo. Maar de grote verzoendag is vooral ook een beeld dat Christus naar beneden komt uit het heilige der heiligen. Zoals de hoge priester ook uit het heilige der heiligen kwam. En zo, dat is al, en hij komt naar beneden en is al het koninkrijk ingaat. Verzoend en vergeven van zonde. Geweldig. Dus dat heeft God nog met zijn volk voor, ja. Kijk, we gaan even naar 1 Korinther 2. Want die moeten wij zonder meer gelezen hebben. Want dan weten we ook, waarom is het dan verborgen gehouden? Nou, het was anders. Maar mocht dat nou niet ook gewoon al... Waarom niet, kunnen we dat nou niet gewoon met typologie? Hè? In het Oude Testament, ik weet niet of je daarmee bekend bent. Want in het Oude Testament zie je bepaalde types, ook van de gemeente. Bijvoorbeeld Henoch werd opgenomen, is ook een beeld van de gemeente. Is geen beeld van de gemeente. Waarom kan ik dat zeggen? Er was niets bekend over het lichaam van Christus. 0,0. Helemaal niks. En dat heeft God bewust gedaan, dat hebben we net al over gehad. Kijk, 2 vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volmaakte, doch een wijsheid. Niet deze wereld, nog de oosten der wereld. Die ze niet worden. Wie zijn de oosten van de wereld? Nou, we kennen de overheden. Maar wie zijn achter de schermen de oosten van de wereld? Satan en zijn trawanten. Ja? Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Zie je die verborgenheid die wij lezen bij Paulus? Kijk, die was bedekt. Welke God tevoren, dus voor de hollende wereld, verordineerd heeft tot heerlijkheid van wie? Van ons. Eer de wereld was. Zie je? Deze verborgenheid gaat over mij. Woensdagavond had ik het nog even over. Ja? Denk je, ja, je leest profetieën, dan heb ik altijd... heb je altijd het idee dat je meer je best moet doen om het duidelijk te maken. Maar als je met de verborgenheid praat, dan weet je gelijk, hé, ik ben thuis. Ik voel me helemaal gemak, want dat gaat over mij. Ja, inderdaad, hier staat het ook. De toerusting is voor mij, het gaat voor mij, het is tot heerlijkheid van ons. En dat zijn wij. Liggen voor Christus. Welke niemand van de oosten der wereld deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, kijk, zo zou zij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Tot heerlijkheid van ons. En Christus was de Heer de heerlijkheid. Ze hadden hem anders niet gekruisigd. Dus ja, zie je, dan hadden wij... Kijk, we hadden eigenlijk een probleem toen Israël viel. We zouden een probleem hebben gehad. Want dan hadden wij geen redding gehad, want Israël was niet gered. En dan komen wij naar het evangelie. Maar we hadden nog een veel groter probleem gehad als dit niet verborgen was geweest. Dan had de hele wereld een probleem gehad. Waarom? Nou kijk, deze verborgenheid wordt door Satan boven alles gehaat. Ja? Want zij hadden Christus, want wie heeft Christus gekruisigd? Nou ja, we kunnen zeggen wij hebben dat gedaan. De heidenen, de joden. De vader heeft het gedaan. Ja, hij heeft het behaagd hem te verbrijzelen. Het was zijn plan. En Satan heeft hem aan het kruis geslagen. Hè? De overste deze wereld, zegt de Jezus in de hof van Gethsemane, is nabij. En hij stond op om te gaan. Om gekruisigd te worden, ja. Kijk, God heeft het voor zichzelf gehouden en vertelde het dus aan niemand, hè. Ook niet aan de engelen. Ook op aarde heeft Christus er niet over gesproken, ja. Maar op zijn tijd is het pas aan Paulus geopenbaard. Dus ja, kijk, Satan had toch ook heel simpel door God vernietigd kunnen worden. Toch even, pjoe. Als het om zijn kracht gaat, de Rode Zee heeft hij, dat weten we het verhaal. Aan het eind van de openbaring weten we, aan het eind van de koninkrijk, dan komt Satan, die wordt losgelaten en dan verzamelt hij nog een heleboel mensen. En wat gebeurt er dan? Pjoe. Vuur het helemaal en hij wordt tot as. Precies wat in Jesaja staat. Tot as vernietigd. Dus God kan dat en gaat dat ook eenmaal doen. Maar het gaat hier niet om de kracht van God, het gaat om de wijsheid van God. En hij heeft heel wijs gehandeld. Satan dacht dat hij wijs was, maar God is wijs door het niet bekend te maken. Want hij wist, als Satan dit weet, dan wordt mijn zoon niet gekruisigd. Het is wat, hè, dat de vader wil, moet je nagaan, dat je wil dat je kind gekruisigd wordt. Om ons te redden. Dus grote liefde is niet denkbaar, ja. Dus ja, het gaat uiteindelijk om wie de meest wijze is. Gaan we even gaan naar Romeinen 16 vers 17. Hè? En met deze wijsheid die wij nu hebben. Kijk, Satan dacht dat hij alles wist. En hij had ook alle macht. Hè? Hij had de macht in de hemel en op de aarde. Door de opstanding van Christus op aarde is hij de macht op de aarde kwijtgeraakt. Hij zei tegen de Heer Jezus, kijk, op die tempel liet hij alle koninkrijken van de wereld zien. En die kan je krijgen, want ze zijn aan mij gegeven. Dus ze zijn ook legaal in de handen van Satan de koninkrijk. Op dat moment. Maar door de kruisiging is hij dat kwijtgeraakt. Ja? Maar door de openbaring van de verborgenheid weet hij dat hij ook de macht in de hemelen kwijt is. En daarom heeft hij zo'n hekel aan ons. Want wij maken voortdurend zijn nederlaag, zijn totale nederlaag maken wij bekend. Door dit evangelie. En want hij is alles hierdoor kwijtgeraakt. Dus ja, God heeft het daarom voor iedereen verborgen. Want Satan had Christus absoluut niet gekruisigd. En dan zou hij nu nog steeds de macht in de hemel en op aarde hebben. Dat is duidelijk, hè? En dan waren wij reddeloos verloren. En daarom, kijk, je ziet hier ook vers 27. Dezelfde, kijk, alleen wijze God. Er is er maar één wijze in deze wereld. En dat is God. Hij heeft zijn wijsheid laten zien. Want Satan heeft zijn eigen doodsvonnis getekend. Hij heeft Christus aan het kruis geslagen. Hij dacht dat hij overwon. En uiteindelijk heeft hij een gigantische nederlaag geleden. En de kop heeft Christus. Ja. Satan heeft de hielen van Christus aan het kruis vermoord. Maar straks als Christus naar beneden komt. Hè, gaan we een openbaring lezen. Dan wordt zijn kop totaal vermorzeld. Want als je een slang, een stukje van zijn slang, van zijn staart, dan gebeurt er niks. Maar als je de kop vermorzelt, dan is hij dood, hoor. En dat gaat ook gebeuren. En wij maken die overwinning bekend, ja. Satan doet alles aan dat wij de glorieuze waarheid van deze verborgenheid. Je mag rustig, ga maar over de verborgenheid van het koninkrijk praten. Uit de evangelie, ga maar praten allemaal. Krijg je niet zo'n weerstand, hoor. Als je over deze verborgenheid gaat spreken. Dan komt er weerstand. Dan krijgen we te maken met de macht en de overheden in de lucht. En dan moeten we ook de wapenrusting aantrekken. De geestelijke wapenrusting, ja. Want het is alleen Paulus die erover spreekt. En hij wil niet dat wij dit verkondigen, want dan maken wij de nederlaag bekend. Kolossenzen 2, vers 15. En dat is ook het antwoord. Satan is, je zou bijna zeggen, succesvol. Maar goed, ieder lid van het lichaam van Christus die gaat gewoon is gered en gaat naar de hemel. En die wordt opgenomen straks. Dus dat evangelie, je zou kunnen zeggen, dat is ook de verborgenheid. Niemand wordt gered zonder de verborgenheid. Want het geloof, hè? Ja, geloof alleen, toch geweldig? Alleen geloof. Niemand wordt gered door geloof en werken. Dus iedereen die gelooft in de verborgenheid, dat we zeggen dat facet, geloof dat Christus hier voor zon is opgestaan, wordt de mens gered. Dus Satan is geen overwinnaar. Want elk lid van het lichaam van Christus is gered door die verborgenheid. En niet door Handelingen 2 vers 38 bekeert hij en laten dopen. Alleen daarna, tot kennis van de waarheid komen, zijn veel mensen helaas verblind. Ja, maar Colossenzen 2 vers 15, dat komt omdat hij alles op alles zet om dit tegen te houden. Maar wij verkondigen de overwinning. Want aan het kruis, in vers 15, en de overheden en de machten, satanische overheden en machten, uitgetogen hebben, dat wil ze ontwapend hebben, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde, door het kruis, heeft hij over hun getriomfeerd. Het kruis is geen nederlaag, het is een overwinning. Christus, wanneer boog hij het hoofd? Toen hij zei, het is volbracht. Wanneer ging zijn hoofd omhoog? Toen hij zei, nee, in uw handen begeef ik mijn geest. Toen boog hij zijn hoofd. Maar toen hij zei, het is volbracht, dat was een overwinning, dan zie je ook, zegt hij zo, het is volbracht. Het is de overwinning. Dus het is een overwinningskreet. Met opgeheven hoofd. En toen was het volbracht. En toen kon hij zijn geest in de handen van de Vader geven. Nou, dit is dus, hij heeft overwonnen. En in Romeinen 16 zegt hij ook dat Satan, de God des vredes, zal de Satan snel onder uw voeten verpletteren. Deze boodschap, ja, elke keer als je ervoor blijft staan, blijft verkondigen, let maar op, dan verpletter je Satan. Er is gewoon geen woord tegenin te brengen. En we maken de nederlaag van Satan elke keer door bekend. Dat is ook de verklaring dus, ja, dat er zoveel tegenstand is. Want als jij de profetieën of in evangelie dat gaat volgen, dan maak je dat niet bekend hoor. De overwinning over de hemel en de aarde, dat hij alles kwijt is. Dus daarom vindt hij dat wel prima. Maar de verborgenheid, de laatste tekst, 1 Timotheus 1 vers 17. En daarom kunnen we ook uitroepen in blijdschap, als je dit kent. Ja, 1 Timotheus 1 vers 17. God heeft hem niet verslagen door kracht, dat kan zonder meer, dat gaat ook gebeuren. Maar hij heeft hem verslagen door wijsheid. Wat kan je in dit leven meer hebben? Veel macht en kracht? Salomo had dat, maar wat was het? Wat vroeg hij? Om wijsheid. Toen kreeg hij van God ook al het andere. En voor ons ook. Wij kunnen ook roemen in de wijsheid. Ja? In de wijsheid van God. 1 Timotheus 1 vers 17, roept Paulus het ook uit. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, kijk, en daar staat het, de alleen wijze God. Staat er niet voor niks hoor. Er is maar één wijs in deze wereld. Dus als je naar alle mensen en alle boeken kijkt in de wereld, ik lees ook graag, maar het is allemaal wijsheid van mensen. Dit boek is het enige boek in de wereld wat wijsheid bevat. En dat is de wijsheid van God. En dat is ook de vrees des Heren, is de kennende wijsheid van God. De alleen wijze God, dat zegt hij, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Zullen we daarvoor danken? Ja, Vader, we willen u danken, Vader, dat we dit woord kennen en dat we deze verborgenheid kennen. En dat het woord waar het ook recht snijden, we weten, er is een verschil tussen de verborgenheid en de verborgenheden waar Paulus over spreekt, Vader. Die gaan allemaal over het specifieke plan wat u had en wat u verborgen heeft. En ja, dat Satan ook niet wist en daardoor heeft zich gewaand in de overwinning door u aan het kruis, door uw zoon aan het kruis te laten slaan. Maar daardoor weten wij nu de overwinning, Vader, en dat u dat plan had en dat u uiteindelijk alleen wijs bent en Heer en Meester, Vader. We zien het soms nu nog niet om ons heen, maar eenmaal straks in de toekomst, dan zal alles in Christus zijn wat in hemel is en wat op aarde is. Dan zal alles in Christus teruggebracht worden wat in hemel en op aarde is, Vader. En wij zijn een onderdeel in dat plan, in de verborgenheid van voor de grondlegging in de wereld, aan de Paulus is geopenbaard, en maken dat bekend in deze tijd, aan die overeenkomstige machten, Vader. En we zijn heel dankbaar dat wij in zo'n bevoorrechte positie hebben, dit te weten, en ook in uw plan ingezet te zijn. Dank u wel daarvoor. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.